Broeders, wij willen graag verder gaan. Ik zeg altijd in de gemeente, het is als je iets moet leiden van een vrouwenvereniging of zo, dat die niet stil te krijgen zijn, maar ik ga die mening bijstellen. Wij zullen proberen dat wij een kwartier later de lunch kunnen gaan gebruiken om toch wat ruimer in ons jasje te komen te zitten. Professor Velema die zal straks zijn lezing houden. Hij zal dan ook deze morgenvergadering met ons afsluiten en een zegen vragen over de maaltijd. En daarna wil nog even de heer Aangeenbrug graag enkele woorden tot professor Velema en tot ons richten. Wij geven hem daar graag uiteraard de gelegenheid toe. Ik ben vanmorgen verzuimd, ik had ze nog niet gezien, maar er zijn een paar gasten in ons midden uit Irian Jaja. Twee broeders, predikanten. Ik denk dat ze over zijn in verband met de generale synode die deze week gehouden zal worden van de gereformeerde gemeenten. Wij heten hen uiteraard hartelijk welkom. Collega Vreugdel die is dapper aan het vertalen. We hopen dat ze iets van de sfeer ook kunnen proeven hier, zoals we hier bij elkaar mogen zijn. En wij bidden hen uiteraard van heler harte Gods onmisbare en rijke zegen toe, ook in de ambtelijke dienst in en op Irian Jaja. Ik geef nu graag het woord aan professor Velema.
Ik ben blij dat we de lunch iets later hebben. Ik heb eigenlijk hier altijd meegemaakt dat de lezingen langer dan een uur duurden. Daar had ik ook een beetje op gerekend. Maar ik zal proberen het in een uur te doen. Ik zou graag een gedeelte uit de Bijbel met u willen lezen, broeders. En wel Johannes 21 van 15 tot 17... dat Petrus in het ambt hersteld wordt. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Hij zei tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei wederom tot hem ten tweede male: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem: Ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem: Hoed mijn schapen. Hij zei tot hem ten derde male: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde male tot hem zeide: Hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem: Wijd mijn schapen. Mannen, broeders, toen ik vanmorgen in de vroegte wakker werd en niet meer kon slapen, zoals dat u denkt zondagsmorgens ook vaak gebeurt, ik heb daar in elk geval altijd last van, in de vreugde van, toen werd mij duidelijk dat ik iets anders moest beginnen dan ik mij voorgenomen had. Een korte voorafspraak, laat ik het zo mogen zeggen. En dat houdt verband met wat we samen gelezen hebben. Ik zou vooral tot de ouderen onder ons de vraag willen richten: hebt u zo wel eens een onderhoud met de Heer Jezus onder vier ogen gehad? Dat u zich bewust was dat u het ambt onwaardig geworden was. Ik heb het voorrecht dat ik zondag 45 jaar geleden predikant werd in Eindhoven. En ik heb dit meer dan één keer in mijn leven meegemaakt. Dat ik voor God moest belijden met Petrus: ik ben het onwaardig. En welk een voorrecht het is dat de Heere dan opnieuw de opdracht geeft om de schapen en de lammeren te weiden. Ik ben toen bijzonder bepaald bij het laatste: gij weet dat ik u lief heb. En ik voelde dat ik u lief heb komt omdat u mij lief hebt. Dat is de diepste grond van mijn ambtelijk werk geweest in die jaren. Het is goed om dat te bedenken. Laat ik vanmorgen mogen zeggen wat mij in de afgelopen maanden veel heeft beziggehouden. Wij hebben in onze kerk, zoals u weet, een aantal jonge predikanten die in de laatste 3 jaar buiten het ambt zijn komen te staan. 7. Ik heb ze allemaal meegemaakt in Apeldoorn. Dat grijpt je aan. Ik weet niet wat uw reactie geweest is. Mijn reactie is tweeërlei geweest. Gebed voor deze mensen. maar ook dankzegging dat God mij bewaard heeft, dat het in mijn leven niet zo gegaan is. Broeders, zo alleen kunnen we vandaag met het onderwerp bezig zijn. En zo alleen kunnen we ambtsdrager en herder zijn. Pastorale hulp in de gebrokenheid van het leven. Bij de voorbereiding heb ik mij afgevraagd, wat zouden de broeders nou verwachten dat vanmorgen aan de orde komt? Want je kunt natuurlijk bij zo'n onderwerp heel wat kanten op. Wat zouden ze verwachten? Ik zou me kunnen voorstellen dat u het eigenlijk geweldig op prijs zou stellen dat er gewoon een aantal situaties, gevallen, casussen noemen we dat, behandeld zouden worden. Het zou, als ik het zo mag zeggen, eigenlijk niet zo moeilijk zijn voor mij om dat vanmorgen te doen, want ik heb het voorrecht gehad dat ik in de afgelopen maanden bezig geweest ben aan een publicatie waarin ik 12 casussen heb mogen becommentariëren. Ik heb namelijk door de bemiddeling van de directie van Groen van 3 hervormde predikanten verslagen gekregen van hun werk. Dat zijn dominee Schuurman, ik geloof uit Alblasserdam, dominee Theeuw uit Veenendaal en dominee Van Dijk, hij moest alfabetisch en in oudste de eerste zijn uit Ridderkerk. Zij hebben mij via de uitgever 12 casussen doen toekomen. En die heb ik op een cursus besproken met mensen van zeer uiteenlopende geestelijke herkomst. En ik heb ze becommentarieerd en dat boekje dat verschijnt deze dagen. Dus ik zou bij wijze van spreken een aantal van die casussen vanmorgen aan u voor kunnen leggen. En dan had u een heel praktisch en concreet inleiding vanmorgen. Ik zal aan het eind proberen een paar daarvan iets over te vertellen. Maar het zou mijn hart als oud-hoogleraar in de poimeniek, de zielzorg, toch niet bevredigen, moet ik u zeggen, als ik mij daartoe beperkte. Dus ik wil het toch een klein beetje verbreden. En over pastoraat wat zeggen, over de gebrokenheid van situaties en wat de hulp daarin kan betekenen. Dat zijn de 3 punten. Je zou kunnen zeggen, het gaat vanmorgen over het geroepen zijn. En nu gebruik ik een woord dat ik eigenlijk nog nooit in dit verband gebruikt heb. Het ambacht. De ambachtelijkheid van ons predikant zijn. En de boodschap. En als u daar wat van opkijkt, dan moet u vooral bedenken dat ik probeer die 3 met elkaar te verbinden door gereformeerde spiritualiteit. Gereformeerde spiritualiteit zal de basis en de drijfkracht van ons ambt moeten zijn. Staat u mij toe dat ik, zoals ik dat ook in andere verbanden graag doe, toch op een paar recente publicaties even wijs, want dat is toch wel interessant. Dit is het boek van Heitink, Pastorale Zorg, voluit een VU-product, als het genoeg is om dat te zeggen. Het tweede komt uit de Universiteit van Groningen. Daar heeft dokter Rebel, professor Rebel, de redactie van verzorgd. Wel bezorgd, geestelijke verzorging en gezondheidszorg. Dat is nog moderner dan de VU, om zo te zeggen. Dit vind ik een prachtig boek, u zult dat wellicht gezien hebben. Dat is dus Psychische Nood, Ambt, Gemeente en Hulpverlening. De bijdrage van dokter Van der Wal vind ik eigenlijk voor ieder van u absoluut onmisbaar. En ook andere bijdragen zijn erg belangrijk. En tenslotte een boek dat ik zelf ook uit de bibliotheek heb, dus nog niet in mijn bibliotheek, van Ebeling, de Duitse Lutherkenner en hermeneut Luthers Zeelzorgen. Dat gaat over de brieven waarin Luther zijn zeelzorg heeft bedreven. Het is gewoon maar voor de aardigheid dat u een klein beetje weet wat er zeer recent is verschenen. Ik zou wat willen zeggen over pastorale zorg. En hoe zien wij de pastor? De pastor moet zich een geroepene weten. Ik denk dat je anders het pastoraat niet kunt bedrijven en het ook niet kunt volhouden. Dat je in dienst staat van de grote herder. Natuurlijk moet dat voor ons allemaal vanzelfsprekend zijn, maar is het ook altijd vanzelfsprekend? En zijn wij ons dat ook bewust? Dat we gezonden zijn en dat we daarom een roeping hebben. En dat betekent ook dat wat wij met gemeenteleden en wie dan ook hebben te doen, in principe daardoor bepaald wordt. Het gaat erom dat wij door de Heere gebruikt worden als intermediair in de zorg naar mensen toe. Wij zijn alleen maar tussenpersoon. Wij zijn alleen maar middel. En het gaat om de relatie van God tot de ander en van de ander tot God. Of die God al kent of dat die God nog niet kent. Met beide hebben we rekening te houden en voor beide hebben we een taak. En dat betekent dat de pastorale zorg altijd van hem komt. En ook weer tot hem moet leiden. Niet meer dan dat we beroepen zijn. Dat we zeggen dat wij nooit bij onszelf moeten beginnen. En dat we ook nooit bij onszelf moeten eindigen. Maar dat we er tussenin staan. En u begrijpt dat daar ook tegelijk mee gegeven is, de reformatorische notie, dat het hart van ons pastoraat het woord is. Het bedienen van het woord. In het pastoraat op een wat andere wijze dan op de preekstoel, maar in wezen eigenlijk hetzelfde. Zoals prediking en pastoraat elkaar over en weer ook moeten bevruchten. Het woord zoals het mogen lezen, zoals het mogen uitleggen en toelichten. Het gaat altijd in de relatie tot de ander om met het woord, in het woord, door het woord en dan in het krachtenveld van de geest. Zodat we, en dat is duidelijk, eerst zelf het woord moeten verstaan hebben om het aan anderen te kunnen doorgeven. En als wij zo ons bewust zijn dat we in het krachtenveld van de Heilige Geest en geroepen door de Heer Jezus Christus en ook ambtelijk bevoegd verklaard door de Heer Jezus Christus om dat werk te doen, dan zullen we daarbij ook altijd de afhankelijkheid van geest en woord bedenken. En dat zal ook in praktijk gebracht moeten worden, in ons gebedsleven, in de voorbereiding. Natuurlijk, er zijn wel eens gesprekken en contacten die heel plotseling en onverwachts tot stand komen. Soms een geschenk van de hemel en soms een geweldige roeping van de hemel. Maar er zijn ook contacten en gesprekken waarvan je moet zeggen, daar moet je je op voorbereiden. In schriftlezing en in gebed. En dat betekent tegelijk dat wij onszelf niet moeten overschatten, maar ook niet onderschatten. Ik denk dat er predikanten zijn waarvan de ene groep aan ene euvel leidt en de andere aan het andere euvel. Zichzelf overschatten in hun pastorale kracht en hun verbaal geweld, om zomaar te zeggen. Dat er ook mensen zijn die zich onderschatten en zeggen, dat kan ik niet en daar ben ik niet geschikt. Belangrijk is ook in dat verband natuurlijk van de pastorale zorg, dat je ruimte houdt om tot jezelf te komen. Er is meer dan één, vooral jong predikant, overspannen geworden, omdat hij zich totaal identificeerde met de problemen van zijn gemeenteleven. En niet de afstand nam om tot zichzelf te komen. Je moet los kunnen laten, hoe moeilijk dat ook is. Dat is geen verraad, dat is geen ontrouw aan je ambt. Ook niet als de zorgen groot zijn. Maar dat is nodig. Het is een voorrecht dat je dan thuis in je gezin en met je vrouw een ruimte hebt waarin je dat alles een ogenblik kunt kwijtraken. Je eigen geestelijk leven mag ook niet kapot gaan aan het pastoraat dat je bedrijft. Dus heb oog en acht voor je eigen relatie met de Heer Jezus Christus. Dat die onderhouden wordt, verrijkt en verdiept. Dus het gaat erom dat we in de naam van de Heer Jezus Christus hulp bieden. We krijgen dan de gebrokenheid van het leven. Van welke aard is die? We zijn natuurlijk, ik heb dat opzet in overleg met dominee Den Butter, breed geformuleerd, opdat we als het ware een heel scala van problemen voor ons kunnen zien. Opdat alles wat de een en de ander in deze vergadering aan problemen ontmoet, aan de orde kan komen. Niet zo dat ik het allemaal kan bespreken, maar wel dat ik kan proberen het een klein beetje te benoemen. Laat ik een aantal categorieën mogen noemen waarin de gebrokenheid van het leven tot ons als pastores komt. De ziekte, chronische ziekte, of een acuut optredende ziekte, of een wat langdurige ziekte, waarvan wij dan zeggen met een terminale afloop. Dus heenleidend naar de dood, met alle problemen daarvan. Maar ook incidentele crisis in zaken de gezondheid, waarvan je mag zeggen dat het op een bepaald moment toch een wending ten goede neemt door Gods genade en kracht. En we mogen soms misschien wel vaak zeggen, ook op het gebed van de gemeente. Ik denk aan de tweede categorie, in relaties, spanningen in een huwelijk, vervreemding van elkaar. En het zal uw ervaring zijn, zoals ook van anderen, dat wij als pastoren daar vaak als laatste bij geroepen worden. Ik heb het zelf ook in de tijd dat ik in Apeldoorn werk meegemaakt, dat ik door omstandigheden contact kreeg met een echtpaar. En dan begon het verhaal zo. We zijn bij de dokter geweest, we zijn bij de psycholoog geweest, we zijn bij de psychiater geweest, we zijn bij de maatschappelijk werker geweest. En nou, ik geloof nog een adres. En nou zitten we hier. Dus dat was dan de laatste. En ze zeiden, al die anderen zeiden uit elkaar en zo gauw mogelijk, want het wordt nooit meer wat. Wat moet je dan als pastor, als dominee beginnen, als er al zoveel adviezen gegeven zijn? Ik denk dat ik er nog even op terug kan komen, maar dat is in relatie. Ik denk ook aan relaties binnen de familiekring, ik denk ook aan relaties in de gemeente. Wat kan er niet veel botsen op elkaar, door karakters, door geliggingsverschil, door het kwaaddenken van elkaar en in achtpuntsleven. Ik denk ook aan relaties van vrienden en collega's. Psychische nood, een andere cluster van problemen, om zo te zeggen. Ervaringen van vroeger thuis, incest. Het wordt meer en meer duidelijk dat ook in onze kringen dat zeker niet op mindere schaal is voorgekomen dan in de samenleving. Of wat je tegenwoordig ook vaak hoort. Dat mensen op misschien 25, 30-jarige leeftijd met het verhaal komen. En het is dan een echt verhaal. Ik was niet gewenst door mijn ouders. Mijn moeder heeft mij afgewezen. Die wilde mij eigenlijk niet. En dat heeft mijn hele opvoeding en mijn groei beïnvloed. Dan ontbreekt de basiszekerheid en de geborgenheid. Altijd een stuk onzekerheid en wantrouwen. En daardoor misschien ook nooit gekomen tot echte zelfaanvaarding. Of het weten wat je van God hebt meegekregen om dat te doen. Niet volwassen geworden en zo de taken niet gezien. Ik denk aan een andere mogelijkheid in dit verband, dat iemand psychisch onevenwichtig is en snel uit zijn evenwicht gebracht wordt. En dat betekent dan ook vaak dat zulke mensen in de gemeenschap, ook in de gemeenschap van de gemeente, moeilijk zijn, opvliegend en gauw, ja, over de hoogtetemperatuur heen, om zo te zeggen. Al deze, ik noem ze dus de lichamelijke en de psychische factoren, hebben, ik zeg eraan om dat vanmorgen naar voren te brengen, een geestelijke component. Je kunt dat een spirituele, je kunt dat een pneumatische component noemen, maar die hebben een geestelijke component. Als er op het psychische vlak of op het somatische vlak problemen zijn, dan werkt dat op een of andere manier door in het geestelijk leven. En dat zet de verhouding tot God onder druk. Een voorrecht als je dat als pastor goed kunt onderscheiden. Want broeders, dat betekent tegelijk ook dat je een klein beetje gaat zien waar en wanneer je een ander moet inschakelen, een andere hulp verlenen. Ter zake van het spirituele, het pneumatische, bent u denk ik als pastor de eerst aangewezene. Maar ten aanzien van het psychische en zeker het somatische zijn er andere beroepsgroepen die hulp moeten bieden. En het is van groot belang dat je dat op het goede moment onderscheidt. Waar ligt het? Kan ik dit nog aan? Onlangs in een gesprek met mensen van het GPZ in Bos en Duin hebben we er uitvoerig over gesproken dat toch ook een pastor in alle bescheidenheid op het gebied van psychische problematiek wel een zekere bijdrage kan leveren. En dat hij niet bij voorbaat hoeft te zeggen, daar heb ik geen verstand van. Maar er kan een moment komen dat hij zegt, daar kan ik niet verder mee. Ik zou er dan heel de nadruk op willen leggen dat u zulke mensen niet loslaat. En dat doe ik op basis van het feit dat ook die psychische problematiek een geestelijke component heeft. En die geestelijke component is een component waar u als pastor zich mee bezig moet houden en waar u zich ook in moet bewegen. Ik denk dat ook bij verwijzing naar een ander u zelf de claim, ik zeg het nou een beetje sterk, maar kunt het ook wat afzwakken, maar de claim moet leggen op het feit dat u ook met dat gemeentelid contact houdt. En dat u eventueel ook met de andere hulpverlener contact zoekt. Eind juni is daarover in Amersfoort een hele discussie geweest binnen het kader van Gliag de Poort. Ik heb er toch heel sterk benadrukt dat ook de pastor met de hulpverlener contact zal hebben, als al de hulpverlener vanuit de augustus zo benadrukte privacy van de patiënt niet altijd daar zo gemakkelijk voor openstaat. Maar wij moeten zeker vanuit de reformatorische gezindte die claim vasthouden. Ik kom nu tot, heel speciaal, de geestelijke nood. Het contact met God dat gebroken is door het aanhouden van eigen zonden. Geen schuldbelijden is gedaan en niet echt bestreden en de zonde aan de hand gehouden. Het zich van God verlaten voelen. En waardoor? Er moet natuurlijk een gesprek over komen in het pastoraat. Waardoor? Soms als een beproeving. Soms als een gevoel van een beschuldigd geweten. Soms als gevolg, en ik denk dat dat heel vaak voorkomt tegenwoordig, aardsgezindheid, wereldsgezindheid. Ik heb het idee dat de secularisatie ondergronds bij ons veel meer doet dan wij waar willen hebben en ons bewust zijn. Ik heb het onlangs in een lezing binnen het kader van het reformatorisch onderwijs een veenbrand genoemd. Een brand die onder de oppervlakte doorwerkt. En het was merkwaardig hoe in de discussie daarop ingehaakt werd en dat ook herkend werd. Ik noem het maar wereldsgezindheid, aardsgezindheid. En broeders, laten we dan vooral niet met onze gedachten onmiddellijk zitten in de gemeente die we dienen, maar ook naar ons eigen leven. Laten we zelf kijken hoe die aardsgezindheid ook ons in zijn, ja, in zijn klauwen neemt, zou ik bijna zeggen. Dat is wat ongepast, maar u voelt hoe sterk ik het bedoel. Dat, laten we dat ook heel eerlijk zeggen, het gaat me niet om namen en het gaat me niet om personen, maar u voelt hoe ik daarmee bezig ben. Dat predikanten tot zonde komen waar ze zondags tegen preken en waarover ze de wet van God lezen. Dat kan toch alleen maar doordat op een of andere manier hun hart openingen heeft vertoond, in hun ziel poreuze plekken waren, waardoor de duivel kon binnenkomen. En denk niet dat dat alleen bij diegenen die dan afgezet of het ambt verlaten hebben het geval is. Dat kan bij u en bij mij net zo goed gebeuren. Ik denk dan ook aan de stremmingen en de storingen in het gebedsleven als gevolg daarvan. Bij gemeenteleden, en dat kan in het geheel van deze psychische, somatische en pneumatische nood een geweldig signaal zijn dat het niet goed zit. U zult dat zelf ervaren en daartegen strijden. Maar als je gebed niet wil, als je in je gebed niet echt het contact met God hebt, dan zit er iets helemaal fout. En dat brengt natuurlijk ook mee dat je geen blijdschap hebt, dat er geen smaak is, dat er geur nog kleur aan je geloofsleven zit. Dof en diep. Hoe maak je de mensen soms niet mee als je op bezoek komt? En dat de prediking dan ook helemaal niks doet, maar dat ze eigenlijk alleen maar dieper in de put komen. Ook de onvrede met God, de leiding die God hun geeft, wordt afgewezen en de levensgang wordt bekritiseerd. En u weet hoe dat tegenwoordig wordt gepropageerd. Ik las in een verslag over de aanbieding van de laatste delen van de dogmatiek van Wenzel, dat er een hoogleraar in Kampen gezegd heeft dat het niet zozeer zit in ons niet verstaan enzovoort, maar dat wij met God te doen hebben, dat we kritiek op God hebben en dat dat ook billijk is. Dat je tegenwoordig kritiek op God hebt en vragen aan God hebt. Nou, dat zijn de problemen waarop u stuit. Ik ben nog een beetje aan het inventariseren. Ik zou, om het gesprek daarover te stimuleren, een paar dingen willen zeggen. De gebrokenheid komt niet van God. Laten wij dat goed vasthouden. Misschien dat u zelf in uw hart ook wel eens twijfelt. Als er zoveel op je afkomt, als ook jonge mensen uit onze eigen kringen, misschien wel uit ons eigen gezin, dingen voorleggen en zegt: pa, hoe kan dat nou, hoe is dat mogelijk, dat God dat niet verhoedt en dat God dat niet tegenhoudt. Het komt niet van God. De zonde en de duivel zitten ertussen. Kwaad brengt kwaad teweeg. Wie zich aan de heilzaamheid van Gods wet niet stoort, zal over de brede linie van het leven, persoonlijk en intermenselijk, de gevolgen daarvan ondervinden. En daar zou ik sterk op willen de nadruk leggen, omdat mij zelfs dat de laatste tijd duidelijk is. De duivel creëert een netwerk van kwaad. U weet dat netwerken in onze samenleving op het ogenblik heel erg belangrijk zijn. Ik heb door omstandigheden wat contact met mensen die in het maatschappelijke, zelfs politieke netwerk erg thuis en erg bedreven zijn. En ik vind het geweldig interessant om te zien hoe die mensen de wegen weten en hoe die mensen contacten kunnen onderhouden. De duivel creëert netwerken van het kwaad. En wie die, net als in een spinnenweb, in die netwerken van het kwaad maar kan krijgen, ik denk aan het slot van wat dominee Westerink gezet heeft, dat kan ook nog wat anders zijn dan de vrouw van Potifar, maar die kan het ook zijn. De netwerken van het kwaad, die proberen mensen gevangen te nemen. En dan is het erg belangrijk dat wij overeind houden, dat die netwerken van het kwaad nooit van God komen, maar altijd van de duivel. En dat ook als iemand in eerste instantie daar persoonlijk niet direct aan schuldig zou staan, maar erin gevangen wordt, erin meegenomen wordt, dat je toch durft zeggen, de netwerken van het kwaad. Ik heb behoefte om, nu ik aan dit punt in mijn lezing ben, iets te zeggen wat ik een paar weken geleden in een preek gezegd heb, naar aanleiding van de situatie in onze kerken. Hebben wij als dominees voldoende gewaarschuwd tegen de zon? Hebben wij als dominees de ernst van het kwaad, met name genoemd vanaf de preekstoel, naar de gemeente toe en naar onszelf toe? Ik ken u niet in uw prediking, alleen ik heb in mijn omgeving dikwijls zorg dat die dingen dan misschien even aangewezen worden, maar niet echt genoemd worden. Dat we daar ook een beetje voor terugschrikken om niet al te zeer een zwartkijker te zijn. Maar denk aan de netwerken van het kwaad, broeders. En denk hoe mensen daar ook geestelijk door in de knoop kunnen komen. Wij zijn de oorzaak. Gemeenschappelijk, collectief. Ook als kerkmens, Adams kinderen. En wat een voorrecht dan, gemeente, broeders, dat de Heer Jezus gekomen is. Dat zeg je dan onwillig. U bent ook een gemeente. En een luisterende gemeente. Goed. Wat een voorrecht dat we dan mogen zeggen dat Jezus Christus de schuld gedragen heeft. Jesaja 53 vers 4, zoals dat ook bij de genezingen Matthäus 8 aan de orde komt. Of Jesaja 61 vers 1 en 2, zoals dat dan in Lucas 4 aan de orde komt. Maar weet wel, hij heeft niet alle ziekten genezen. En niet alle zieken zijn beter geworden. Ik denk als je het procentgewijs bekijkt, ik waag me niet aan het noemen van een percentage, maar dan is het een klein deel van de velen die ziek waren. Ik denk dat wij wat dat betreft daar ook zelf mee bezig moeten zijn. En ik zie dan eigenlijk wat de pastor heeft te doen, vooral hierin gelegen, dat hij A, van vergeving moet spreken, B, op vernieuwing mag wijzen in de kracht van de Heilige Geest. En in dat spoor ook op genezing. En dan als vierde op weg zijn naar de radicale vernieuwing, naar de voltooiing van de verlossing. Dat zijn, dacht ik, de vier momenten. Ik wil niet zeggen zonder meer vier fasen, want dat klopt natuurlijk niet. Maar de vier elementen waarbij de pastorale hulp heel concreet kan worden in de situaties van mensen. Ik noem ze nog een keer: vergeving, vernieuwing en dan ook genezing. In de letterlijke zin van het woord, wat lichamelijke ziekte betreft, ook wat zielsziekte betreft, ook wat verhoudingen betreft, dus die tweede cluster om zo te zeggen. Maar wat voor mijn besef ook erg belangrijk is en waar wij als pastoor, is ik in elk geval, in de jaren dat ik jong predikant was, te weinig bij stilgestaan heb, dat we op weg zijn. Op weg naar de voltooiing van de verlossing. Mijn ogen zijn er de laatste jaren, juist met het oog op de prediking, heel sterk voor ogen open gegaan, dat wij veel spreken over het is volbracht. Volbracht de werk van Christus, een geliefde uitdrukking, heel terecht. Ik ben erbij bepaald dat wij te weinig spreken over het wordt voltooid. Ziet u wel, ik zie maar heel smal.
Maar het is volbracht. Dat is niet klaar. Het wordt
volbracht is volbracht. En dat is de basis. Het kan niet meer stuk. Maar wij kijken veel te weinig dat het nog voltooid moet worden. En dat in dat voltooiende werk van de Heer Jezus Christus onze tijd, onze moeite, onze strijd ligt opgesloten. En hij heeft het volbracht en dan staat er als laatste: in uw handen beveel ik mijn geest. Dus dan geeft hij het terug aan de Vader om in de hemel de Christus te zijn. Een geweldige gedachte dat het ambt van Christus voortgezet wordt in de hemel naar de aarde toe. En ik denk dat wij in onze prediking, ook in ons pastoraat, meer bezig moeten zijn met de betekenis van het wordt voltooid. En dan kun je de geleding toepassen die Paulus in 1 Korintiërs 15 aanbrengt. Als het gaat over de opstanding van Christus, hij is opgewekt als eersteling. En de zijnen komen laat. Die geleding zit er ook in. De genezing en het herstel van de gebrokenheid van het leven. Daar hebben we het soms ontzettend moeilijk mee. Tenminste, ik heb het daar wel moeilijk mee op zijn tijd. Misschien ook wel vanuit persoonlijke ervaringen. Maar wij zullen die tijd op weg naar de voltooiing mogen en moeten uitdienen. Ons pastoraat moet, laat ik het nou even met een theologische term zeggen, maar het moet vertaald worden in termen van elke dag. Eschatologisch pastoraat. En dat niet om ons te onttrekken aan de noden van vandaag, maar juist om het te kunnen volhouden. Er is hoop op de lange termijn en daarom is er ook hoop op de korte termijn. Eschatologisch pastoraat. En nu naar de mensen toe met wie we spreken. Of laat ik er een paar dingen van mogen zeggen. Wie poëmeniek bestudeerd heeft, zal het niet vreemd voortkomen. Maar ik heb in dat boekje dat dan nu gaat verschijnen, het als volgt gedaan, naar aanleiding van die gesprekken. Die zijn daar dus afgedrukt. Broeders die hier zijn, die zullen dan, als dat zover is, een tekst herkennen. En dan ben ik begonnen met de vraag, hoe doet zich het probleem voor? Dus in mijn eigen woorden heb ik een indruk gegeven van wat die predikant beschreven heeft. Ik denk dat dat ook voor u goed is. Als u ergens in gemengd wordt, hoe doet zich het probleem voor? Het tweede is, welke indruk krijg ik daarvan? Hoe schat ik de situatie in? Wie zijn er bij betrokken? Zijn er nog meer mensen bij betrokken? En hoe lopen die lijnen? En dan het derde. Dat vind ik zelf altijd in mijn pastoraat, ook zoals ik het nu van tijd tot tijd nog mag beoefenen, een heel essentiële zaak. Wat is de kern van de zaak? Waar gaat het om? Wat is het eigenlijke probleem? En dan moeten we denk ik goed zien, ook bij de gebrokenheid van het leven, dat het eigenlijke probleem niet altijd dat is wat de mensen naar je voorbrengen. Maar dat er vaak een laag onder zit. Ik heb wel eens het gevoel dat je dan als het ware op de ziel, ja, hier moet je doen, op de ziel van iemand moet tikken. Om te kijken of er nog een leegte onder zit. Ik moest er gisteren ook aan denken toen de arts zo prachtig vertelde dat van de patiënt gevraagd mag worden dat hij eerlijk is. Onze gemeenteleden zijn, bewust of onbewust, niet altijd eerlijk. Soms weten ze het zelf niet en soms willen ze het zelf niet. Denk erom dat u dan dieper doorgaat. En wat mij betreft vind ik dan erg belangrijk als je voor jezelf natuurlijk in gesprek met het gemeentelid over de problematiek in die drie clusters gezien hebt waar het zit, dat je dan als het ware van God een visie vraagt naar de oplossing. Ik probeer dan altijd, ik kan het helaas, want het is een beetje te kort, maar misschien kunt u het hier dan toch wel een beetje vol. Ik probeer dan een grote boog te spannen van waar moet ik uitkomen? Dan weet ik niet de tussenstation. Maar waar moet ik uitkomen? Wat is de oplossing? Moet het er naartoe gaan? Laat ik mij eens iets noemen. Dat iemand zijn verzwegen zonde gaat onderkennen, berouw krijgt en leert beleiden. Is dat het waar het naartoe moet? Of wordt hij door een ander onderuit gehaald? En moet die ander op een of andere wijze in zijn leven binnenkomen met berouw, belijdenis van zonde of wat dan ook. Dus waar moet je naartoe? Waar moet het op uitlopen? En ik denk dan vaak aan die tekst uit Filippenzen 1, hè, dat we door liefde een helder inzicht krijgen en fijngevoeligheid om te onderscheiden, de oude vertaling, wat daarvan verschilt. Martadia ferenta, dat betekent waar het op aankomt, waar het eigenlijk om draait, waar het naartoe moet. Daar kunt u zich in vergissen. En het kan zijn dat u moet bijstellen. Dat u moet zeggen, ik heb het fout gehad. Ik vind het erg belangrijk dat je dat ziet. En dan vraag je de Heere, wat is nou de eerste stap? En wat is nou de tweede stap? En wat is nou de derde stap? En het zal uw ervaring zijn, zoals de mijne, dat je dat nooit van tevoren in kaart kunt brengen. Dat is net zo slecht als wanneer je in het geestelijk leven systematiseert. Veroorloof me deze opmerking. Net zo slecht als wanneer je in het geestelijk leven zit. Je moet je door de Heere laten leiden om te zien wat de volgende stap is. Op weg naar dat einde. En dat kan in het ene geval 5 stappen zijn. Bij een ander 3. Het kunnen er ook wel eens 10 zijn. U begrijpt dat de pastor, ik ben met het ambachtelijke bezig. Het gaat een beetje door elkaar heen, maar u herkent het wel. Het ambachtelijke vanuit gereformeerde spiritualiteit. Vanuit de bewogenheid van mensen. U begrijpt dat de pastor de ander moet laten uitspreken. Dus moet luisteren. Luisteren tot in de 5e macht, bij wijze van spreken. Niet eerder wat zeggen als uw indruk of uw oordeel, dan wanneer de ander echt uitgepraat is. Natuurlijk kun je wel eens even vragen stellen tot verheldering. En ook tegelijk om te laten weten dat je er nog bij bent. Misschien doet u dat voor de telefoon ook wel eens, dat u eigenlijk zit al... U weet het wel, dan denkt de ander goed, hij is er nog bij, ja. Als die u kon zien, als we phonevisie hadden, zou het wel eens heel ontdekkend kunnen zijn, hoe dat op de studeerkamer is, beste broeders en zusters. Maar goed, maar de ander echt laten uitpraten. En waar ik erg veel waarde op aan hecht, aan die... bij ons in Apeldoorn geweest en zullen dat natuurlijk herkennen. Die horen ook wel wat meer oude dingen, maar ik mag het een klein beetje als een samenvatting geven. Ik vind het zo heerlijk om dat nog een keer te mogen doen. Dat is dat je checkt of je het goed begrepen. En dat je de ander het laat bevestigen. Dus dat je dat niet oplegt, maar och, daar kun je verschillende formuleringen voor vinden. Als je daar een keer voor gaat fietsen, dan heb je er 10 bij de hand en heb je voor je hele pastoraat klaar. Hè? Heb ik het goed begrepen? Kan het zijn dat? Zou het zijn? Enzovoort. Nou, zo'n stuk of 10, dat is altijd makkelijk. Ook een beetje verschillend, want anders vertellen ze het aan elkaar. En dan zeggen ze, oh, hij heeft ook altijd hetzelfde. Dus vooruit. Goed, maar checken. En, dat is natuurlijk erg belangrijk, dat de ander je dan ook kan corrigeren. Kan zeggen, het is niet zo. U ziet het verkeerd. Dus dat je tot een conclusie komt. Ik zou willen zeggen, deze eerste fase, ik noem het de oriënterende fase. Je kunt ook in zekere zin zeggen de fase waarin de diagnose moet worden opgemaakt en geformuleerd. Die zal ik nooit afsluiten zonder dat ik gezegd heb hoe ik er tegenaan kijk. En dan zeg ik nog niet wat er zou moeten gaan gebeuren. Dat is dan het tweede natuurlijk. En dat hangt natuurlijk weer af van ja, wat er aan de hand is. En welke stappen er genomen moeten worden. Laat ik u 5 opmerkingen mogen geven. Die denk ik geweldig belangrijk zijn in dat geheel van pastoraat in gebroken situaties. In de eerste plaats het woord bekeren. Heel concreet als dat nodig is tot bekering roep. Man, het zit niet goed in je leven. Vrouw, je bent God kwijt. Je hebt hem de rug toegekeerd. Nou, hoe u dat dan allemaal zegt, maar de profeten waren over het algemeen nogal vrij strak in hun woorden. Dus daar moeten we dan profetisch ook maar niet over verschamen. Bekeer. Het tweede is, denk ik, overgave. Moeilijk. Overgave aan God. Wat een geweldig voorrecht om tot die overgave te mogen spreken, te mogen brengen. En ik zeg het tegelijk bij, broeders, want anders denkt u nou, zit hij nou toch een beetje in de evangelische richting. Overgave kan alleen maar
als God je overneemt. Als God zelf in je leven. Maar desniettemin wordt er gewezen op onze verantwoordelijkheid. Ik vind het prachtige altijd uit Efeze 5. En wordt vervuld met de Heilige Geest, weet u wel. De gebiedende wijs van de leidende vorm. Preekstoel, nou, dan moet ik een leeg glas hebben. Maar dan zeg ik wel eens tegen de jongeren. Zet dat nou eens onder de kraan en zeg, word vol. Dan moet ik hem aan de kraan draaien. Oh, draait de kraan, zo te zeggen. Zijn belofte van de Heilige Geest. Maar je moet er wel om bidden. Dus dat is overgave en daarbij vertrouwen. Maar dat vertrouwen moet je dan als pastor ook uitstralen. Dan moet iets in je optreden zijn, in je manier van spreken, in je bidden, waarbij het vertrouwen op de levende God door. En ook zo, broeders, dat zelfs al zou de ander er niet van willen weten, hij door de liefde van uw vertrouwen in Gods woord begrepen was. En dan het vierde. Dat is voorlopigheid en geduld. Die horen bij elkaar. Waar ik daar straks op weet, is volbracht. Het wordt voltooid. Daar zitten we tussen. Voorlopig. Dat we die voorlopigheid op een bepaald moment ook in ons hele ambtelijke optreden spreken, ook in het gesprek met de ander echt verdisconteren. En dan het geduld. Het trof mij zo dat dominee Westering daar ook over sprak. Ik ben daar onlangs tijdens een preek geweldig bij bepaald. En toen werd het mij gegeven om te zeggen, God zet ons soms in de wachtkamer van het geloof. Ik was net met mijn vrouw bij een dokter geweest, waar ik een hele tijd had moeten wachten. En dat zinde me helemaal niet, moet ik u eerlijk zeggen. In de wachtkamer van het geloof. Maar ik heb gezegd, als je in de wachtkamer van het geloof zit, dan weet je dat de deur open en dat de dokter je... En dat je verhaal mag doen. En dat de dokter naar zijn kennis en inzicht en vermogen de diagnose zal stellen. En je zal helpen. Zo is het ook in de wachtkamer van het geloof. Ook als dat zo lang duurt als bij Jozef. Voorrecht om daar te mogen zijn. En dan in die voorlopigheid, dat zou ik de spits willen noemen, de verwachting. Dat God op zijn manier helpt. Geweldig was dat vanmorgen. En vanuit de geschiedenis van Jozef. Wij verwachten het soms van, voor mij dan links, bij u is dat rechts. Zo gaat dat in het leven, weet u wel. En, of we verwachten het van rechts, u links. En dan komt het van achter, om zo te zeggen. Zo doet God het soms. Ik las bij Psalm 118 in een commentaar woorden van Luther. Ik vond dat geweldig mooi. Luther zegt, God helpt op twee manieren. De ene manier is dat God de nood van je wegneemt. Dan word je bevrijd. Dan wordt de hele situatie anders. En de andere manier is dat God in de nood bij je komt. En dat je rust. Een vriendin van mijn vrouw, een zuster uit de geformeerde gemeente, midden 40. Een gesprek gehad met de dokter. En het was bijzonder slecht wat de dokter haar te vertellen had. En ze vertelde aan mijn vrouw, ik was in het kleedkamertje om haar weer te kleden. Toen heb ik gezegd, Heere, ik hoef het toch niet alleen doen. Heere, ik hoef het toch niet alleen doen. Dat is, de Heere kan ook in de moeite bij je komen. Dat de omstandigheden niet veranderen. Maar dat hij zijn kracht ontslaat. Broeders, wat betekent, kom daar nog even op terug, voor de houding van de pastor. Een houding van liefde en van aanvaarding. Niet van afwijzen. En niet van direct kritiseren. Eigenlijk een houding. U zegt dat denk ik ook in preek wel eens een keer. Wat is dat fijn, dat de Heere zijn arm om je schouders slaat. En je naar zich toe en zegt, jongen, ik hou je vast en ik heb je lief. Vrees niet, want ik ben met verdraagzaamheid, verslap niet.
En pas het ritme van uw gesprekken en bezoeken aan bij de behoeften van de bezoeker, zoals u die ziet. Niet zoals Andy dat zegt, want dan moet u veel vaker komen, maar zoals u het ziet, zoals u denkt. En dan moet je bij de een vlugger terugkomen dan bij de ander. Waar ik nog op wil wijzen is, schakel ook een ander in. In de zin van, kijk of er eventueel hulp door anderen medegegeven. Moet je niet een hele massa mensen vragen, de juiste mensen voor het juiste adres. Kan een medeouderling zijn, maar kan ook een gemeentelid zijn. Ik vat dit samen in 5 punten. Het voornaamste is, God is genade. En dat mag je verkondigen. Dat mag je zeggen. In alle nood. De belofte van het evangelie. En God wil er sterkend en genadig bij zijn. Denk u eens in als u het zegt tegen de gemeente. Genade en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Die tekent die hier is, nu. Die er nu genadig bij is. In de tweede plaats, besef heel vaak uw eigen onwaardigheid als pastoor en uw eigen onvermogen. Ik kom er met een persoonlijk woord, ik sluit met een persoonlijk woord. Sta mij toe dat ik dat doe. Getuigenis, als u het zo wilt zeggen. Hoe ik de 2,5 jaar van mijn meditaat beleefde. Want dat zou ook een begeleiding kunnen zijn, dus misschien kunt u daar ook het leren. Ik heb het geweldige voorrecht gekregen dat de Heere mij heeft losgemaakt. Ik heb aan mijn werk geweldig vastgezet. Ik heb het lief gehad. Ik heb er ook redelijk voor gesjouwd, om zo te zeggen. De Heere heeft me ervan losgemaakt. En ik kan het aan hem overgeven. Het is niet zo dat wat ik mocht doen nog gedaan moet worden. En door de ziekte van mijn vrouw is er natuurlijk een hele wending in ons leven gekomen. Wat ik mij voorgesteld had nog te doen, dat heb ik neergelegd. Ik besef dat het niet kan. En zo is het goed. God geeft daar vrede mee. Ik kan niet zeggen wat een voorrecht het is. Dat je bij je emeritaat of bij pensionering door God losgemaakt. En dan sluit ik met de woorden die ik van mijn vriend dominee Hovius uit Apeldoorn hoorde toen we daar samen over praten. Hij zei, man, er hoeft niks meer. En er mag nog zoveel. Amen. Goed, we zullen zingen. De avond, nee, de morgenzang. Gek, hè, dat is psychologisch verspreking, de avond. Vond u wel? Maar het is de morgenzang. Zullen we zingen 4 en 5? Zie op ons neder in gena en verlicht ons hart dat duister is. Zullen we samen danken en bidden. Heer Jezus Christus, u bent de goede herder over de kudde van uw Vader. En uw Heilige Geest wil de staf zijn waarmee gij heiland uw kudde wijdt en leidt. Wij danken u dat we dat werk vanuit de hemel en vanuit de eeuwigheid vanmorgen samen mochten overdenken. Wij danken u ook dat u mensen in dienst neemt. En dan moeten we belijden dat u ook ons kunt vragen tot 3 keer toe. Heb je mij lief? Wat een voorrecht als we dan van harte mogen zeggen, gij weet alle dingen. Ook onze tekortkomingen, ook onze afmakingen, ook onze ambtelijke zonde en ontrouw. Maar ge weet ook dat ik u lief. Laten we in die kracht, Heere, herder mogen zijn in onze gemeente. En zorg mogen besteden in de gebrokenheid van het leven aan zoveel mensen die u op onze weg plaatst of ons op hun weg plaatst. En geef uw genade, Heer, uw ontferming. Wees met alle die wij ontmoeten in ons ambtelijk werk. Als wij soms ten einde raad zijn, laten we getrouw en volhardend mogen zijn, verwachtend dat u wilt helpen, want wij zijn slechts instrument in uw hand. Wij bidden voor uw kerk. Wij bidden voor die broeders die in de verschillende kerken buiten het ambt zijn komen te staan. Voor hun gezinnen en voor de schade in hun gemeente, bij jonge mensen in het bijzonder. En wij vragen om vergeving, vernieuwing, genezing, herstel op weg naar de voltooiing. Wij danken u dat we wat mogen gaan eten, dat dat zo royaal voor ons is klaargemaakt. En we vragen uw zegen daarover. We bidden ook voor de broeders die dit gebed niet kunnen verstaan, maar die wij als broeders in ons midden hebben. Wat heerlijk. We bidden voor al de onze, waar ze ook zijn. En we vragen u, laten ook de ontmoetingen en de gesprekken door u gezegend worden in de vergeving van onze zonden, om Jezus Christus wil. Amen.
Geachte broeders, ik beschouw het als een bijzondere eer vandaag, maar ik heb begrepen bij wijze van uitzondering, in uw midden te mogen zijn. Wellicht vraagt u zich af wat een uitgever beweegt om zich tussen u als predikanten die in conferentie bijeen zijn te begeven. Ik moet zeggen dat ik dat ook wel met enige aarzeling doe. Je ontmoet al eens een predikant, maar zoveel bij elkaar, dat is al heel wat. Ik zei vanmorgen aan de ontbijttafel tegen mijn 4 zonen, ze zijn nog heel klein. Ik zeg, ik mag vandaag wat zeggen tegen wel meer dan 100 dominees. Nou, je kunt zich voorstellen, dat maakte een diepe indruk. De aanleiding vormt, zoals u misschien toch al wel een klein beetje vermoed hebt, het referaat van dokter Velema. Hij heeft een serie casussen uitgewerkt in een boekje dat vandaag, niet één deze dagen, maar vandaag verschijnt. En het boekje heet Verdiept Pastoraat. En dat mogen we hier vandaag presenteren, omdat het eigenlijk een beetje het verlengstuk is van de lezing die hij heeft gehouden. Ik kan me voorstellen dat u al luisterend naar het betoog de neiging hebt gehad misschien wat aantekeningen te maken. Nou, dat is allemaal niet nodig. Het staat allemaal op papier. Het is ook een boek dat eigenlijk echt bedoeld is voor ambtsdragers, voor predikanten, ouderlingen en diakenen. Juist voor hen, dat hebt u al begrepen, die regelmatig pastorale gesprekken voeren. Nou, ik zei het u al, aan de orde komen 12 gesprekken. casussen die eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het hele pastoraat omvatten. Ik was van plan om een beetje te gaan vertellen hoe hij dat gedaan heeft, maar dat hoef ik helemaal niet te doen. Want als u een beetje goed geluisterd hebt naar zijn lezing, dan weet u eigenlijk inhoudelijk al wat het boekje biedt. Hij doet dat analyserend, adviserend, op, ik zou haast zeggen, op zijn eigen bekende wijze. Het boek verschijnt in de serie die u misschien ook wel kent, de serie Praktisch en Pastoraal. Er zijn in deze serie inmiddels al 18 delen verschenen. Dit is het 19e deel. En we hebben gemeend om de layout maar eens een beetje aan te passen. Misschien kent u die boekjes wel en dacht u nou voor tijd dat ze daar eens het uiterlijk wat aan veranderen. Nou, dat hebben we gedaan. Zowel het omslag als het binnenwerk heeft een, zoals dat heet, een nieuw jasje gekregen. Dus ook dat is een beetje een feestelijk geheel geworden. Het is een boek dat vooral gelezen moet worden. U kent dat wel. U bent allemaal druk met heel veel dingen. De voorbereiding voor de prediking en het pastoraat en dan ook nog boeken lezen. Ik denk dat er in heel veel gevallen niet meer van komt. En bovendien moet u dan nog een andere drempel over. U moet het boek ook nog aanschaffen. En nou ja, dat hoorde u vanmorgen al van Dominic ten Klooster. Ook dat is een drempel. Daar hebben we geprobeerd wat aan te doen. Dr. Velema zei tegen mij, nou, weet je wat je doet? Dan geef je gewoon dat boek met korting. Dan kopen ze het wel. Daar heb ik over nagedacht. Dat mag niet. Volgens het reglement van het handelsverkeer mag je geen boeken met korting weggeven. Dus dat doe ik ook niet. Nou, het enige wat je dan nog overblijft als uitgever. En dat doen we dan dus maar. Voor ieder is er straks aan de uitgang kosteloos een exemplaar beschikbaar. Dan wil ik nu graag het eerste exemplaar van dit boek, dat zojuist verschenen is, overhandigen aan u, Dr. Velema. U hebt het al gezegd, er moet niet zoveel meer, maar er mag nog heel veel. Nou, dit boek is daar een bewijs van. Van harte gefeliciteerd met dit boek.